Welkom beste kijker. Op 22 januari 2021 treedt er een belangrijk verdrag in werking, het verdrag voor een verbod op nucleaire wapens. Dat is ondertussen door 86 landen getekend en door 51 landen geratificeerd. En dat is zonder meer, denk ik, een mijlpaal in de geschiedenis. Het belang van dat verdrag, denk ik, hebben we in de geschiedenis gezien, op een negatieve zin dan, met de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki. We zijn nu goed 75 jaar later. Ja, we willen het daarvoor over hebben met Tom Sauer. Tom Sauer is professor internationale politiek aan de Universiteit in Antwerpen. En laten we zeggen, heel erg gedreven bezig met het thema van de kernwapens. Publiceert erover, geeft ook heel veel lezingen daarover. Professor, wat kan je misschien eerst eens uitleggen wat er in het verdrag staat?
Verbodsverdrag, nucleair verbodsverdrag, is een verdrag dat, zoals de naam het zegt, kernwapens verbiedt. Ja? En dat gaat van de ontwikkeling over het aanmaken, de productie, de stockage, het testen, het transfer, maar ook het gebruik en het dreigen met gebruik van kernwapens, dus de afschrikkingsdoctrines, die verboden worden. Dus het verdrag gaat eigenlijk verder dan het non-proliferatieverdrag van 1968, dat ook al het bezit van die kernwapens verbood voor alle landen, met uitzondering van de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad, die toen al over kernwapens beschikten, en breidt dit ook verder uit naar gebruik en dreigen met gebruik.
Nu, het verdrag verbiedt kernwapens, maar het is maar getekend door geratificeerd door 51 landen. Er zullen er ongetwijfeld nog bij komen. Kernwapenstaten zijn er bijvoorbeeld niet bij, maar wat zal dan de impact zijn eigenlijk van dat verdrag?
De bedoeling van het verdrag is natuurlijk dat ook de kernwapenstaten en de bondgenoten het zouden ondertekenen. Daar zijn we nog niet. Maar betekent dat dan dat dit een zuiver symbolisch verdrag zou zijn? Ik denk het niet. Voor eerst is het zo dat de privéactoren, financiële sector, banken, pensioenfondsen, wel degelijk een groot verschil maken tussen wapensystemen die enerzijds dus illegitiem, immoreel worden bestempeld, enerzijds dus, en anderzijds illegale wapensystemen. Voor banken maakt het een hemelsbreed verschil. In het eerste geval kunnen ze de kantjes eraf lopen, in het tweede geval niet meer. En worden ze eigenlijk onder druk gezet door hun eigen klanten, aandeelhouders en ook hun eigen werknemers, om af te stappen van die wapensystemen verder te financieren, of kernwapens gerelateerde business in dit geval. En KBC, Deutsche Bank, het Noorse pensioenfonds, heeft bijvoorbeeld in 2018, die hebben beslist om af te stappen van nog kernwapengerelateerde business te financieren. Dus er is nu al impact, zelfs voordat het verdrag in voeging is getreden.
Niet iedereen is heel erg tevreden met de komst van het verdrag. Hè. Onder meer de NAVO, het militair bondgenootschap, waar 30 landen, West-Europese en Noord-Amerikaanse landen, lid van zijn. Zij zeggen of zij beweren dat dit het bestaande ontwapeningsregime, nucleair ontwapeningsregime, ondermijnt. Hè, meer bepaald het non-proliferatieverdrag. Zij zeggen ook dat er geen controlemechanismen bestaan in dat nieuw verdrag. Hè, en dat dat dus de zwakte is van het verdrag. En vooral ook dat het eigenlijk weinig zin heeft, want de kernwapenstaten zijn er geen lid van.
Maar dus dit nieuwe verdrag, daar wordt wel met scherp op geschoten om, denk ik, niet tot de kern van de zaak te komen, maar wel het te hebben over andere zaken die minder belangrijk zijn en die eigenlijk onterecht zijn. Dat zijn eigenlijk onwaarheden die worden verteld door de tegenstanders, inclusief door buitenlandse zaken. Bijvoorbeeld door te zeggen dat dit nieuwe verdrag niet complementair zou zijn met het non-proliferatieverdrag, is gewoon onjuist. In het verdrag staat een duidelijke positieve verwijzing naar het non-proliferatieverdrag. Een ander voorbeeld zijn die verificaties, die safeguards. Safeguards zijn ook gestipuleerd in het verdrag. Ja. Zijn even sterk of zelfs sterker verwoord in dit nieuwe verdrag als in het non-proliferatieverdrag. Wat de controles op de niet-kernwapenstaten betreft en wat de verificatie betreft op ontmanteling. Ook dat principe is gestipuleerd in dat verdrag. Alleen moeten de details nog verder worden uitgewerkt met de kernwapenstaten. Dus nogmaals, dit gaat niet tot de kern van de zaak. Ik heb de indruk dat de tegenstanders rond de pot draaien om niet het te hebben over de kern van de zaak, met name het verbod op die kernwapens. Daarnaast is het zo dat men nu nog niet kan voorspellen wat de impact zal zijn. Hè. Maar enerzijds zeggen dat het verdrag niet belangrijk is, ja. Dat het geen impact zal hebben. En anderzijds er alles aan doen, ja, om de bondgenoten bijvoorbeeld ervan te overtuigen om niet deel te nemen aan die multilaterale onderhandelingen. En ook druk te zetten op staten die het al hebben geratificeerd, ja, dat is tegenstrijdig. Hè. Het is het een of het andere. Het is overduidelijk dat de kernwapenstaten en de bondgenoten nerveus worden. Hè. En dat ze schrik hebben van dit verdrag.
Ja, er zijn wel maar 51 staten die effectief dat verdrag hebben geratificeerd. Dus heel veel staten zijn nog geen lid. Is er dan een impact? Zal het überhaupt een impact hebben, dat verdrag?
Die druk is enorm, hè. Vanuit de NAVO, vanuit de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, de 3 kernwapenstaten binnen de NAVO. Maar we zien nu toch al kleine barstjes in het NAVO-panzer. Hè. We hebben gezien dat Nederland, onder druk van het parlement, en het parlement onder druk van de vredesbeweging, ja, wel degelijk zich onthouden heeft bij een resolutie hieromtrent. En effectief ook gegaan is naar die multilaterale onderhandelingen. Zij het als enige NAVO-lidstaat, hè, maar dus wel ingaand tegen die druk van Amerika. En we hebben ook gezien in ons land, en dat moeten we toch meegeven wat de Vivaldi-coalitie betreft, dat zij dus een positieve referentie naar dit nieuwe verbodsverdrag hebben geschreven in het regeerakkoord van 30 september 2020, onder druk van de Groenen en de Vlaamse Socialisten.
Als we het hebben over kernontwapening, want ja, bestaat bijvoorbeeld al dat non-proliferatieverdrag dat al meer dan een halve eeuw bestaat. Nu, we hebben recent gezien dat een bilateraal akkoord, een belangrijk bilateraal akkoord, het INF-akkoord, om middellange en korte afstandswapens, dat is opgezegd ondertussen. Je ziet ook dat uit recente cijfers men eigenlijk zwaar investeert opnieuw in kernwapenarsenalen. De doomsday clock van de Bulletin of Atomic Scientists staat op 100 seconden voor 12. Dat is een beetje een symbool van hoe dicht staan we bij de... bij een catastrofe. Kunnen we nog optimistisch zijn, zelfs met het verdrag, dat het op korte, middellange termijn effectief tot kernontwapening komt?
Eigenlijk twee tegengestelde tendensen vandaag de dag. Enerzijds dat heel veel wapenbeheersingsakkoorden worden opgezegd. Dat is begonnen met Bush in der tijd, het ABM-verdrag over missile defense, raketschild. Maar dan vooral onder Trump is het INF-akkoord, zoals u hebt aangegeven, unilateraal opgezegd. Ook het GCPOA, de Iran-deal, is door Trump unilateraal opgezegd geweest. En Open Skies Treaty evenzeer. Dus het enige bilaterale verdrag dat nog resteert is New START, dat dus voor 5 februari van dit jaar zou moeten verlengd worden. Indien dat niet gebeurt, ja, dan is er geen enkel bilateraal verdrag. En daarvoor moeten we al teruggaan naar 1970. Hè. En zijn dus Amerika en Rusland eigenlijk vrij om gelijk welk systeem aan te maken zonder enige bilaterale controle. Dus daarnaast worden die wapenarsenalen in al die kernwapenstaten gemoderniseerd aan rato van $70 miljard per jaar. Dus eigenlijk een aansluiting van artikel 6, de ontwapeningsbelofte van het non-proliferatieverdrag. Dus dat betekent dat het er echt niet goed uitziet, ook niet voor het non-proliferatieverdrag, waarvoor de herzieningsconferentie zit aan te komen in augustus van dit jaar. Dus het enige lichtpuntje, en dat is dan de positieve tendens, is dat nieuwe nucleair verbodsverdrag. Ja. Dus laat ons hopen dat dat nieuwe verbodsverdrag veel energie opwekt bij civil society organisaties, vredesorganisaties, wat ook denk ik nu al bezig is in onze landen, in onze contrée. Ik zie dat gebeuren. Opdat de druk zou toenemen van onderuit op die politieke partijen en die regeringen om het beleid aan te passen. En de niet-kernwapenstaten hebben dus nu hun best gedaan, het is nu aan de geallieerden.
België, want we hebben het al even gehad over België, is lid van de NAVO. In het kader van de NAVO doet men ook aan wat men noemt nucleaire taakverdeling, nuclear sharing. Wat is eigenlijk de situatie in België op dit ogenblik? Want er wordt heel geheimzinnig gedaan over kernbommen in Kleine Brogel, wij weten zelf niet exact het aantal enzovoort. En wat is onze rol eigenlijk in de NAVO over die, in kader van die nucleaire taak?
Maar onze regeringen zitten met een gigantisch spanningsveld. Enerzijds zijn zij voor mensenrechten, tegen genocides, tegen ecocides. Hebben ze het voor het internationaal recht, voor multilateralisme, voor de Verenigde Naties? Wat er allemaal eigenlijk op wijst dat we zouden moeten gaan naar nucleaire ontwapening. En als we dan ook nog eens kijken naar wat onze bevolking daarover denkt, eens te meer. Ja. En daarnaast, en dat creëert dat spanningsveld, zijn wij ook lid van de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, een nucleaire alliantie. Ja. En het is zo dat onze regering tot op vandaag eigenlijk altijd gekozen heeft voor dat tweede element, voor de NAVO. En eigenlijk dat eerste verwaarloosd heeft. Ja. Op een moment gaat die rek barsten. Hè, dat is overduidelijk. Dus ik denk dat het hoog tijd is dat onze regering kiest voor het internationaal recht, het internationaal humanitair recht, het non-proliferatieverdrag, de verplichtingen die daaruit voortvloeien als niet-kernwapenstaat en ook het nieuwe verbodsverdrag. En dus niet voor die B-61 atoombommen die nog steeds daterend uit de Koude Oorlog op ons grondgebied liggen, met name in Kleine Brogel, en waarvan de regering dat ook nog altijd niet durft toegeven. Wij zijn bij de 4-5 landen in de NAVO, die toch 30 landen telt, die nog altijd kernwapens op haar grondgebied heeft liggen.
Dus die kernbommen zullen, men noemt dat gemoderniseerd, dat is misschien geen goed woord, maar dat die vernieuwd worden.
Ja, er zijn eigenlijk verschillende.
Dat is voor lange termijn.
Er zijn verschillende kansen eigenlijk om die kernbommen terug naar afzender te sturen. En want volgend jaar worden ze terug naar Amerika gevlogen om dan nieuwe terug te halen die nog accurater zijn, stel u voor. Hè. Hoe ironisch kan het zijn als we spreken over kernwapens. En dan enkele jaren later komen dan de nieuwe gevechtsvliegtuigen. Opnieuw een mogelijkheid om er een rode lijn, een streep onder te trekken. Hè, en te zeggen van, terug naar afzender wat die kernwapens betreft. Trouwens, het nieuwe verdrag verbiedt het stationeren ook van kernwapens op andermans grondgebied.
Maar afsluitend dan, wat kunnen we dan doen als land binnen de NAVO om toch van die kernwapens af te geraken, van die kernwapenpolitiek in het algemeen?
Een goed begin zou zijn, denk ik, dat de bondgenoten, in wiens kamp de bal nu echt wel ligt, aangezien de niet-kernwapenstaten hun best hebben gedaan, en de kernwapenstaten nog niet zo ver zijn. Het is nu echt aan de geallieerden om een statement te maken, om bijvoorbeeld de toon, de houding ten aanzien van dat nieuwe verdrag aan te passen, in positieve zin, om bijvoorbeeld een group of friends op te richten binnen de NAVO van dat nieuwe verdrag. En om tenminste aanwezig te zijn als observer, als waarnemer, op die eerste vergadering van die lidstaten van dat nieuwe verdrag in januari 2022. Dat zou een positief signaal zijn naar de rest van de wereld, naar de niet-kernwapenstaten.